Wij waren gisteren uiteindelijk in Efeze hoofdstuk 3, waar een uitdrukking staat die wij eigenlijk kennen min of meer uit de Hebreeënbrief. En waar gesproken wordt over Christus Jezus onze Heere in Efeze 3 vers 11, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van Hem. Niet zozeer door Hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang, maar meer in het bijzonder in Hem. We hebben deel aan Hem, we zijn één plant met Hem, we zijn één in Christus, hetgeen in het voorgaande hoofdstuk, dat wil zeggen Efeze 2 ook, uiteengezet wordt en zo verder. En dus hebben wij de toegang met vertrouwen, dat wil zeggen met geloof, maar in het bijzonder door het geloof van Hem, want dat hoort er feitelijk te staan. Het resultaat daarvan, van die vrije toegang, is overigens wat hierna in de volgende verse uiteengezet wordt, min of meer. Ik kan het moeilijk een uiteenzetting noemen, maar laat ik dan zeggen, het is wat in de volgende verse naar voren gebracht wordt. Als de apostel vanaf vers 14 zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, en opdat gij ten volle kondet begrijpen, niet maar een stukje, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is wat van Gods wegen in ons bewerkstelligd zal worden, en daarom wordt het hier tot uitdrukking gebracht in de vorm van een gebed. Het is niet wat wij kunnen, het is ook niet wat wij de Heer kunnen aanbieden, maar in tegendeel, het is wat Hij doet in ons en wel door geloof, door het geloof. Waar we onze harten openstellen voor Hem, zal Hij zijn werk in onze harten doen. En er staat dan ook zo aardig bij, vers 20, zo fijntjes bedoel ik, zo aardig geformuleerd. Hem die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. En let op dat je heel die uitdrukking, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, en wat er dan nog meer staat, is gewoon een tussenzin. Grammaticaal hangt het er maar zo'n beetje bij eigenlijk. Want de hoofdzin is natuurlijk toch, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Maar gevraagd, wie zij de Heer in de gemeente? Dan wordt er gezegd, wel, Hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, enzovoort. Het heeft helemaal niks te maken met verdiensten van onze kant, maar het heeft te maken rechtstreeks met het geloof en dus met de trouw van God, dan wel het gelovende trouw van de Heer Jezus Christus. Maar dat was natuurlijk letterlijk zo gezegd in vers 12 van ditzelfde hoofdstuk. Daarna laat ik dit schriftgedeelte los om weer een paar bladzijden om te slaan. Komen we terecht in de volgende tekst waar die uitdrukking geloof van Christus staat. Dat is in Filippenzen hoofdstuk 3. Maar goed, als we die brief dan toch open hebben liggen, mag dan zo zijn dat de uitdrukking zelf staat in Efeze 3 vers 9. Het geloof van Christus. Neem niet weg dat dat geloof van Christus wat uitgebreider wordt beschreven, mag je wel zeggen, in Filippenzen hoofdstuk 2 natuurlijk. Eén hoofdstuk eerder. Daar staat weliswaar niet het woord geloof, althans dat herinner ik me zo gauw niet. Maar daar staat wel gehoorzaamheid. En dat was, hadden we afgesproken, min of meer een van de synoniemen van dat begrip geloof of trouw. Want daar vinden we in Filippenzen 2 de bekende uiteenzetting die feitelijk ook het hart vormt van de brief. En tegelijkertijd die ons als voorbeeld gesteld wordt, vinden we de bekende woorden vanaf vers 5 van hoofdstuk 2. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het gaat dus over het verleden, dat ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Dus goed vertaald trouwens, al zeggen wij het nauwkeuriger en zeggen de staat eigenlijk geledigd. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Hij heeft zichzelf vernietigd dan wel geledigd. Hij heeft namelijk de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, nog verder vernederd dus, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En om die gehoorzaamheid van Christus gaat het natuurlijk. Die onderwerping van de Heer Jezus aan het woord Gods heeft hem gebracht tot in de dood. Hij was niet de enige die door gehoorzaamheid aan God en zijn woord in de dood terecht kwam. Dat gebeurde met nogal wat oud-testamentische profeten, zei de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zelf heeft enige miljoenen opvolgers gehad, en misschien wel tot op vandaag. Ik ben niet nauwkeurig op de hoogte. Maar het heeft heel wat mensen het leven gekost. Ze zijn de marteldood gestorven, heet dat, op grond van hun geloof in God en wat hij gesproken had. En daar gaat het maar om. Zover kan dat gaan. Dat heet dan uiterste vernedering. Maar omdat dit gebeurd is met de Heer Jezus, staat er, omdat hij gehoorzaam geworden is tot in de dood, ja, de dood des kruises, met die vloek en alles wat erbij hoorde, werd hij nog uitgelaten. Maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En na deze uiterste vernedering volgde de uiterste verhoging. En God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Ik vind altijd leuk hoe het hier staat, hoor. God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle namen is. Peter zei daarvan, God heeft hem tot Here en tot Christus gesteld. En Paulus zegt hier, God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle namen is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou hoort het eigenlijk zo te zijn, dat als je dat vers hoort en leest, dat je dan meteen weet, oh, dat is Jesaja 45. Want het is een citaat uit het Oude Testament. En daarom vind ik het zo leuk, omdat hier staat, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie. Maar als je een stukje Jesaja opzoekt, staat er uitgebreid, ik ben Jehovah, ik ben God en buiten mij is er niemand. Ik ben de eerste en de laatste, dat soort uitdrukkingen enzovoorts. En voor mij zal alle knie zich buigen, degene die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn, en alle tong zou hem beleiden, of hoe het daar maar precies staat, u zoekt dat zelf maar eens op. En dat staat met grote nadruk, dat is Jehovah, ik ben Jehovah, en zo, Heere is mijn naam, en dat soort uitdrukkingen. En hier staat doodleuk op dat in de naam van Jezus. Dus er blijft maar één conclusie over natuurlijk. Deze Jezus die uitermate verhoogd is en een naam heeft boven alle naam, is inderdaad Jehovah. Of je dat begrijpt, zeg ik altijd, dat heeft er weinig mee te maken. De bedoeling is dat dat wel komt, maar het begint uiteraard met geloof. En daarna zou de Heer zelf zijn werk in ons doen, omdat we het ten volle zouden begrijpen. De rijkdom van Christus lazen wij in Efeze 3... En verderop in Efeze 3 lazen wij vanmorgen dat we zouden begrijpen en bekennen de liefde van Christus en al wat daarmee samenhangt. Dat is wat de Heer in ons zou bewerkstelligen. Maar we vinden hier dus een illustratie, want dat is de bedoeling van het schriftgedeelte, illustratie van het geloof, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Ik zei al, het is eigenlijk het hart van deze brief, maar het wordt hier verteld als voorbeeld, dit is niet maar een christologische weerstellige uiteenzetting, hoewel het dat is, natuurlijk. Maar u weet, christologie, dat hoort tot de systematische theologie, maar de Bijbel kent geen systematische theologie. Dat hebben wij gemaakt voor praktische doeleinden. Ik ben er dikwijls ook erg blij mee, maar ik zeg ook altijd, nou ja, in de Bijbel vind je het zo systematisch niet. En dan vind je hier een stuk en daar een stuk. Het moet allemaal in elkaar passen. Men zou schrift met schrift vergelijken enzovoorts. Want de werkelijke functie van dit schriftgedeelte hier in dit Bijbelboek is dat ons wordt voorgesteld dat wij als gelovigen weliswaar, Efezebrief, weliswaar met Christus zijn verhoogd en gezet in de hemel en hemelse positie hebben enzovoort. Maar neemt niet weg, en dat is dan min of meer de Filippense brief, dat wij hier op aarde ons bevinden in een ondergeschikte, in een nederige positie, Wij zouden erop bedacht zijn dat wij vernederd worden. Dat staat hier dus ook zo, vernederd enzovoorts. Uitermate vernederd. Maar in elk geval onderworpen aan of gehoorzaam aan het woord Gods. En daar gaat het om. Dat zouden wij leren. Wij hebben een dienende, en dat is een heel bescheiden functie. Dat is het hele verhaal. Opdat wij in navolging van de Heer Jezus van Gods wegen zouden verhoogd worden in de toekomst. En inderdaad van hem een kroon zouden ontvangen. Nou ja, bij wijze van spreken zeg ik altijd, want ik moet er niet aan denken dat ik moet rondlopen met zo'n zwaar ding op mijn test. Maar, want u begrijpt toch wat dat woord betekent. Of het nou een troon is of een kroon of welke letter je er maar bij zet, zal ik maar zeggen. Het is beeldspraak uiteraard. Maar waar het maar om gaat is dat onze beloning, onze heerlijkheid zou komen van God. Zo was het met de Heer Jezus en wij zijn zijn navolgers, was de bedoeling. En naast dat Paulus hier de Heer Jezus uitgebreid als voorbeeld noemt, noemt hij ook zichzelf als voorbeeld. Hij noemt Timotheus als voorbeeld en hij stelt Epafroditus als voorbeeld. Maar uiteindelijk uitgebreid zichzelf in Filippenzen hoofdstuk 3. En daar neem ik dus de draad nu op. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere, vers 1. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Dat wil zeggen, het is voor u veilig. En wat gaat hij dus schrijven? Hij zegt wat ik altijd schrijf, dezelfde dingen, er is niks veranderd. Hij zegt, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Ingezonden brieven in uitdaging, zo gaan we niet met elkaar op. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Dus altijd wel één zo'n brief, elke keer. Maar goed, wij zijn de besnijding, wij die in God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Wat zegt de man hier eigenlijk? Hij zegt, ziet op de honden, en ik moet u zeggen, die staan bij de Joden niet in hoog aanzien, officieel. Weet u uit de Bijbel ook, de onreine dieren. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En je voelt op je klompen aan dat Paulus dus drie keer hetzelfde zegt hier. De honden zijn de kwade arbeiders en de versnijding. Sick staat er dan achter, tussen haakjes. Maar die leg ik een andere keer wel weer uit. Het staat er echt. Honden, kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Dat de apostel Paulus het jodendom als zodan bedoelt, dat leidt geen enkele twijfel. Maar hij noemt hen kwade arbeiders, hij noemt hen onrein met de term voor honden. Dat is zeer beledigend. En de term versnijding is nog beledigender eigenlijk voor de Joden. Want hij zegt eigenlijk, het is besnijdenis, jawel, maar er is wel iets misgegaan. En sindsdien heet het versnijdenis. Die begrijpt u toch, hè? Ik zal hem niet uitleggen.
Pijnlijk onderwerp.
Pijnlijk onderwerp, ja. Dus die heb je nou begrepen. En anders vraagt u straks maar aan iemand anders. Maar het is niet best als de besnijdenis misgaat. Er worden bij de letterlijke besnijdenis ook allerlei voorzorgen voor genomen. Dat het niet zal misgaan, maar het gaat wel eens mis natuurlijk. Ziet op de versnijding. Er is iets helemaal mis daar. Want, zegt de apostel, want wij zijn de besnijding. Wij zijn besnedenen. In geestelijke zin uiteraard. Daar is het helemaal goed gegaan. Wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen dus. En niet in het vlees betrouwen. Want de besnijdenis beeldt uit het wegnemen van het vlees. De voorhuid uw vlees heet dat. En de uitdrukking betekent gewoon de voorhuid. Namelijk uw vlees. Aan de voorhuid zit weinig vlees, denk ik altijd. Dat betekent het ook niet. De uitdrukking de voorhuid die vlees is, betekent gewoon de voorhuid die een uitbeelding is van het vlees als zodanig. Van heel de oude mensenzienlijke wereld, de buitenkant, de omhulling, heb ik geleerd van een Jood. Dat laatste, die uitdrukking. De omhulling wordt weggenomen. En wat verborgen was, maar essentieel was, wordt geopenbaard. Dat is wat de besnijdenis is. En in andere termen, de uiterlijke dingen vallen weg en het gaat voortaan alleen nog maar om de onzienlijke dingen en daarmee de eeuwige dingen. Dingen die werkelijk levend zijn dan wel levend voortbrengen. Meer zeg ik er maar niet van. Wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen, omdat die omhulling, dat aardse vat, dat vlees, dat lichaam, voel het maar heten mag, die buitenkant, die oude mens, inderdaad is weggenomen. Wij dienen God in de geest en niet in het vlees. En de uitdrukking God in de geest dienen wordt ook toegelicht met de uitdrukking in Christus Jezus roemen. Waar de man het over heeft is duidelijk genoeg. Waar het bij de versnijding, de kwade arbeiders en de honden omgaat, is een dienst in het vlees. Een dienst van uiterlijke dingen, zichtbare dingen, een dienst die men bovendien zelf moet volbrengen. Maar als er echt besnijdenis had plaatsgevonden, dan zou men het zo niet doen. Dan zou men niet vertrouwen op werken der wet of iets dergelijks. Dan zou men zelfs geen belang hechten aan uiterlijke dingen, aan religieuze zaken enzovoorts. En in het geval van de Jood kun je het meteen achteraan zetten, omdat het illustratief is. Men verliest daarin dus ook eigenlijk zijn eigen identiteit. Die identiteit die men van nature heeft, want als de Jood verlost wordt van zijn dienst onder de wet en van het dienen in het vlees, dan wordt hij verlost van de Joodse identiteit. Er moeten toch Joden zijn die begrijpen dat dat wel eens voordelig zou kunnen wezen. Nou goed, leg ik ook verder niet uit. Maar zo gaat het nou eenmaal. Maar het gaat me niet om het Jodendom en de apostel Paulus gaat het daar ook natuurlijk niet specifiek om. Het gaat om alle religie. En als wij tot geloof komen werkelijk en God in de geest dienen, dan gaat het niet meer om uiterlijkheden. Dan gaat het niet alleen maar om dat we uitwendig zingen of met de mond zingen. Want zegt de schrift, gij zult met uw hart zingen. Daar gaat het in de eerste plaats om. Het inwendige. En als het gaat om het uitwendige zingen, dan moet je naar de kerk en die mooie cantates aanhoren. En bij voorkeur in het Latijn, dat klinkt altijd zo aardig. Mede omdat je niet gehinderd wordt doordat je de tekst moet verstaan, denk ik altijd. Daar wordt het nog mooier van. Hij zegt, wij zijn de besnijding. Wij zijn werkelijk besneden. Wij die God in de geest dienen. Dus in Christus Jezus. Let op, niet alleen niet in eigen werken roemen wij. Wij roemen ook niet in eigen geloof. Dat is het namelijk wel, maar daar roemen wij niet in. Die begrijpt u toch? Wij roemen in Christus Jezus. In zijn werk, maar nog hoger, in zijn geloof. Het gaat om geestelijke dingen. U weet toch? De mens ziet aan wat voor ogen is. Dat is inclusief een Jezus van Nazareth die met een kruis op zijn rug wordt afgevoerd naar Golgotha. En daar gekruist wordt. De mens ziet dat aan, maar van God staat, hij ziet het hart aan. Ging niet alleen maar om die werken uitwendig. Begrijp je goed, er komt straks nog in Jacobus, vandaag of morgen. Dus dan hebben we het er nog even over. Maar het ging maar niet om de buitenkant. Waar het werkelijk om gaat, is altijd het wezen der dingen, dat is onzienlijk. Het gaat om wat in het hart is. Het geloof, de gehoorzaamheid, de trouw. In dit geval van de Heer Jezus zelf. En in hem roemen wij. En zegt de apostel, als het anders is, nou dan begin ik ook te roemen. Hoewel ik heb vervier dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Let op het woord betrouwen. Betrouwen, vertrouwen, geloven. Hè? Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Want, sprekend over zichzelf, zegt hij, ik ben besneden ten achtste dagen, netjes volgens het Joodse voorschrift, uit het geslacht van Israël. Heeft een mooie stamboom, heet zoiets. Van de stam van Benjamin, dat was altijd het lievelingetje van vader Jacob, na Jozef dan natuurlijk. Stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, dat wil zeggen volstrekt orthodox, een godsdienstig gezin. Naar de ijver een vervolger der gemeente, want hij was bereid om zijn nek vooruit te steken voor zijn godsdienst. En voor het geloof der vaderen, of hoe dat bij gelegenheid in het Jodendom maar genoemd mag worden. Naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, enzovoort, voor zover die in de wet is, onberispelijk. Dat wil zeggen, er was niemand die wat op hem zou kunnen aanmerken. Er was alle maatschappelijke, sociale, godsdienstige, traditionele begrippen, was hij voorbeeldig man. En dan vers 7, maar hetgeen mij gewin gewoon winst. Debet. Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dat wil zeggen, wat mijn winst was, heb ik verlies gerekend. Het is een kwestie van creatief boekhouden. Wij Nederlanders zijn er allemaal heel goed in. En de apostel zegt dus, ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om, in ruil voor dus, hè, daar heb je de wisseling, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Ik haast mij te zeggen dat deze dingen waarin Paulus zegt eventueel te kunnen roemen, in zichzelf geen schade en drek zijn, maar het gaat er maar om waar je het mee vergelijkt en wat het alternatief is. En het alternatief is de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En de apostel zegt, daar geef ik al het andere voor op. Dus ook dringend noodzakelijk overigens. Maar in die verhouding zijn al deze dingen schade en drek. Hij zegt dan ook, ik acht die schade te zijn. Ik reken ze schade en drek enzovoorts. Want we begrijpen toch wel dat naar menselijke maatstaven dit allemaal dingen waren die de apostel mee had. Wij zouden zeggen, dat is een man die kan gebruikt worden. Compleet geslaagd in het leven. Ik denk altijd, hij past precies in de beschrijving van de opziener. Uit 1 Timotheus was dat, geloof ik. Een voorbeeldig man. Goede reputatie bij allen die buiten zijn. Toch. Wat maar één gebrek, hij was niet getrouwd. Meer. Dat is zo. Nou hebben we het nog over. In elk geval, hij had alles mee, zou je zeggen. Die zou door de Heer gebruikt kunnen worden. Maar Paulus zegt, nee, dat is juist niet zo. Integendeel. Want wat je mee hebt van nature moet schade gerekend worden en drek. Wat de mens doet in eigen kracht kan nooit zijn tot eer van de Heer. Kan hooguit zijn tot eer van de mens zelf. Ja, dit is zwart-wit gesteld, dat weet ik wel. Natuurlijk is het zo dat mensen die van nature wat mee hebben, dat kunnen gebruiken voor de Heer tot eer van de Heer. Wij zouden onze lichamen stellen aan hem ter beschikking. Dat is allemaal tot je dienst. Maar de bedoeling is dat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Schreef de apostel aan de Korintiërs. Meen ik. Zo was dat toch. En de Heer zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dus zegt Paulus, deze dingen heb ik geleerd schade en drek te rekenen om Christus wil. Namelijk om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend hebben en acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mogen winnen. Of, want staat er eigenlijk korter, opdat Christus mijn winst zou zijn. En wie een beetje kan boekhouden begrijpt nou hoe het in elkaar steekt. Zolang men vasthoudt aan deze dingen die de apostel Paulus hier noemt, het zijn trouwens allemaal nogal religieuze zaken. Besneden ten achtste dagen het geslacht van Israël, stam van Benjamin, Hebreeën, Fariseeën, vervolgde gemeente, rechtvaardigheid uit de wet. Het zijn allemaal religieuze dingen. Zolang men aan die religie vasthoudt en dat als winst beschouwt, is Christus u niet nut, schrijft de apostel aan de Galaten. Dan is Christus dat wat wij verliezen juist. Als men vasthoudt aan de wet, komt men juist niet tot Christus. Als men vasthoudt aan werken, zal men niet bereid zijn te geloven. Vraag het maar aan iemand die onder de wet leeft. Met het vanzelf. Geloven ze niet bij. Eerder angst voor de Bijbel dan dat men het woord Gods in het hart sluit. Zo ligt de situatie. Maar daar waar wij deze zaken, deze religieuze dingen, rekenen tot schade en drek, hoeven niet zo hard te roepen naar buiten toe, denk ik altijd. Maar goed, de apostel publiceert het wel aan ons, gelovigen. Hij zegt, ik acht die verlies te zijn, afval te zijn, dient tot niks. Het is verpakking, die gooi je weg. Uiterlijke dingen is altijd verpakking. En er blijft dus toch uiteindelijk niks van over. Want waar het om gaat, is de inhoud. Christus zou onze winst zijn. En de bedoeling is dat we niet door mensen gerechtvaardigd zouden worden en daar een reputatie zouden ontvangen. Maar de bedoeling is dat ik, zegt Paulus in vers 9, dat ik in hem gevonden worden. Dat ik in hem gevonden worden. Van Gods wegen dus. God ziet ons in Christus. Dat ik in hem gevonden word, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, dat wil zeggen voor zover dat bestaat, dat werkt maar tot een bepaalde hoogte, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, aan de gelaten schrijft de apostel Paulus, degenen die zich onder de wet stellen en die u onder de wet plaatsen, doen dat opdat ze een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan de mensen in het algemeen. Tot hun eigen eer dus, om erkenning te vinden. Maar de apostel zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Wij zouden niet onze rechtvaardigheid hebben die uit de wet is en zo door de mens bezien worden, maar we zouden een rechtvaardigheid hebben die door het geloof van Christus is, staat er. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door, maar het is nogal synoniem met uit, hebben we gezien, en dus lees ik nu even een keer uit, niet rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die uit het geloof van Christus is. En die door het geloof van Christus tot ons die geloven komt. Dat is wat hier staat. In precies hetzelfde verband als in de Romeinenbrief. Precies hetzelfde verband als in de Galatenbrief. Namelijk niet de werken, niet onze werken der wet, maar het geloof van Christus. En hier dus ook. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Let op dat er niet meteen staat de rechtvaardigheid die tot ons komt door het geloof, maar er staat de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Er wordt gesproken over de oorzaak, de oorsprong van deze rechtvaardigheid Gods. En je bent dus echt helemaal terug in Romeinen 1 vers 17 en 18... In het evangelie wordt rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit het geloof tot geloof. En dan Romeinen 3, vers 22 of iets dergelijks. Uit het geloof van Christus tot allen en over allen die geloven. En hier is het precies hetzelfde verhaal. Rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. En die door geloof uit God als het ware tot ons komt. En daardoor, want nou meteen de conclusie die er hier aan vast zit ook, daardoor leren wij hem kennen. Opdat ik hem kenne. Waar het maar om gaat, is dat ook het kennen van Christus niet maar het resultaat is van onze bestudering van de schrift of zoiets. Begrijpt u me goed? Wij zouden dat laatste doen, uiteraard. En ik hoef het hier eigenlijk niet te vertellen, mag ik aannemen. We zijn voor dat doel in de eerste plaats bij elkaar gekomen, dus wat sta ik te praten. Maar ik wijs u maar op dat er domweg ook niks anders op zit. Wij zouden dat doen. Maar we zouden niet de conclusie trekken dat voor zover wij de Heer kennen, komt dat omdat we nauwkeurig al die lettertjes in de Bijbel bestudeerd hebben. Of zoveel bandjes hebben geluisterd. Zo zit het dus niet. Sommigen zeggen ons dat ook, hè. Degenen die te lui zijn om de Bijbel te open doen, die zeggen dat ook, het gaat toch niet om die lettertjes. Die roepen ook meteen de letter dood en de geest maakt levend, want ze hebben die tekst nog nooit gelezen op de plek waar hij stond. Is je dat wel eens opgevallen? Mensen die dat zeggen, moet je meteen vragen, waar staat dat? De letter dood, maar de geest maakt levend, zegt men dan. Maar goed, waar het werkelijk om gaat, is natuurlijk dat wij de Heer de gelegenheid geven om zijn werk aan ons te doen. Dat is het hele verhaal. Wij zouden beschikbaar zijn. Als wij voortdurend bezig zijn met allerlei andere zaken, nou, hoe zou de Heer zijn werk in ons doen? Toen heeft men ooit eens uitgevonden, een jaar of 200-300 geleden, dat men stille tijd moest houden. Zo van, dan zet je gewoon op je dagprogramma in een periode van een kwartier tot zes kwartier, weet je veel. Ik ben vergeten hoe lang het ook alweer was. Een bepaalde tijd die je dan moest wijden aan de Heer. En in dat half uur, of hoe lang was het eigenlijk, moest je dan niet alleen de Bijbel lezen en bestuderen, maar ook nog bidden voor van alles en nog wat. Ik heb altijd gedacht, dat is veel te kort. Als het echt moet gaan doen, kost het me de hele dag. En zo is het gekomen. Dan zit Hoezo stille tijd? Het is een goed beginsel, hoor. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Dat wel, het beginsel als zodanig. Maar goed, werkt in uw leven? Weet ik niet. In mijn leven werkt het niet. Ik kan niet een half uur of een uur zomaar gaan zitten en zeggen, nou ga ik bidden en de Bijbel lezen en bestuderen. Dat is echt waar. Ik ben altijd blij dat ik bijna alle dagen moet spreken, omdat ik het afgesproken heb. Dus dan ben ik verplicht om die Bijbel te lezen, te openen, om erin te verdiepen enzovoort. Dus waarvoor vriendelijk dank allemaal. Is heel serieus. Maar hoe het ook zij, men zou inderdaad, want dat is natuurlijk echt wel, echt waar, men zou de Heer de gelegenheid geven om tot ons te spreken. Soms denk je, je kan misschien ook wel eens af en toe eens een keer naar zo'n Gator-video gaan zitten kijken. Want er komt heel wat voorbij, in de hoop dat je de teksten verstaat natuurlijk. Maar er komt heel wat voorbij aan waarheden die wij ons zouden moeten aantrekken en ons eigen zouden moeten maken, hoor. Maar goed, het begint in ieder geval met de schrift als zodanig, opdat ik hem ken. Maar wat is daarvoor nodig? Punt 1, dat we die schriften openen, lezen, bestuderen. Dat zegt de Bijbel zelf ook, dat is dus zo. Maar aan de andere kant, wat ook nodig is, is dat we al die uitwendige dingen, en vooral dus, ik heb het niet geschreven, dus je moet niet bij mij zijn, maar vooral dus deze religieuze dingen, en dat zijn uitwendige dingen per definitie, die zal men aan de kant moeten schuiven. Ik hoor nog dokter Schuller zeggen tegen een Jood die hij in zijn programma had, de man zal wel miljonair geworden zijn, want anders kom je natuurlijk nooit voor die camera van Schuller. Maar dat ben ik vergeten, maar ik herinner me dat hij tegen de man zei, wensen hem veel succes in zijn verdere leven, en hij feliciteerde hem met de mooie godsdienst die hij had. Het was Joods-orthodox. Dan denk ik, nou, dat hoor ik Paulus nou nog niet meteen zeggen tegen zo iemand. Die zou naar die man wijzen en zijn vinger opheffen tegen de zoon en zeggen, wacht hier voor de honden, meteen komt de kwade arm uit. En de versnijding. Nou ja. Dan zie je. Toen heb ik dat eens nagevraagd in Nijkerk, maar laten we het er maar niet over hebben. Mooi aan de buitenkant, mooie godsdienst, mooie religie, ziet er prachtig uit. Als de man dat bedoelde, dan heeft hij nog gelijk ook. Vind ik interessant altijd om erover te lezen. Een mooie religie, inderdaad. Vooral als je er doorheen kunt kijken en het uitwendige niet meer ziet, maar het inwendige. Maar daar mankeert het altijd aan. De verpakking wordt in stand gehouden. En dat moet wel, want het zal blijken dat er uiteindelijk niks in zit. Het is het lege doosje, weet je wel. Opdat ik hem kenne, staat er in vers 10. Opdat ik Christus kenne. Omdat ik zou delen hebben aan zijn rechtvaardigheid en aan zijn leven. Ik heb al deze dingen schade en drek gehad. Ja, gewis, wis en waarachtig. Ik heb het schade en drek gehad. Let op de herhaling. En dan vers 10. Opdat ik hem kenne. En wie is hem? Ik heb even gespiekt in 2 Korinthe 5. En daar zei dezelfde apostel. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Ik vind het altijd vermakelijk dat wij nergens een afbeelding hebben die claimt een weergave te zijn van het geluid van de Heer Jezus. Indien wij hem gekend hebben naar het vlees, dan nu niet meer. Wij kennen hem niet naar het vlees. Wij kennen hem naar de geest. Als de onzienlijke betekent dat. Maar in elk geval betekent als degene die met grote kracht en heerlijkheid gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, verre boven de engelen en verre boven de overheden en machten, of hoe dat bij gelegenheid maar heet. Hem zouden wij kennen, niet weten wie hij is, en zo uit een rijtje mensen zo kunnen aanwijzen, dat is hem, daar gaat het niet over. Het zal ongetwijfeld zo zijn. We vragen gewoon, steek uw hand eens uit. En dan zingen we dat lied weer, hè. Opdat ik hem ken, namelijk de kracht zijner opstanding. Wie is hij? Het antwoord is dus de opgewekte, de krachtige. Dat is 2 keer hetzelfde. Hoe krachtig is hij namelijk? Hij stond op uit de dood. Opstandingskracht is dat, levenskracht, leven uit de dood. Opdat ik hem ken, namelijk, al staat er en, namelijk de kracht zijner opstanding. kunt ook lezen, namelijk zijn kracht, namelijk zijn opstanding. U weet wel, ik ben de opstanding en het leven. Ik zou niet weten hoe dat twee dingen kunnen zijn. Ik ben de opstanding, namelijk het leven, of nog korter, ik ben het opstandingsleven. Maar dat is de zwakkere term natuurlijk. Daar gaat het over, opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. Wanneer? Ja, niet straks als we bij de Heer zijn zoals dat zo plechtig heet. Daar gaat het niet over. Niet straks wanneer ons alle religie sowieso wordt afgenomen, omdat dit lichaam sterft, dan wel omdat dit lichaam veranderd wordt en gelijkvormig gemaakt wordt aan zijn heerlijk lichaam. Niet pas wanneer we bij de Heer in de hemel zijn lichamelijk, daar gaat het niet over. Maar het gaat uiteraard over onze dagen in het vlees hier, waarbij wij aan de ene kant ons wellicht blind staren op die uiterlijke dingen, die religie, ons beroemen in wat wij meegekregen hebben, zal ik maar zeggen, in onze cultuur, het milieu waarin we zijn grootgebracht, toen dat er nog een milieu heette trouwens, want het schijnt ook niet meer te bestaan, maar u begrijpt waar ik het toch over heb. Die dingen, die zouden wij opgeven hier. Hier zouden wij leren verstaan dat het in het leven niet gaat om de uitwendige dingen, maar het gaat om wat in het hart is. En voor God gaat het uitsluitend om wat in het hart is. En al die uitwendige dingen zijn alleen maar typologie. Nou ja, niets minder dan dat. Maar dat is wat het is. Zijn symptomen, zijn uitwendige illustraties van geestelijke waarheden, of hoe je dat maar zegt. En wij zouden er dwars doorheen kijken en aan die uitwendige dingen in zichzelf geen waarde hechten. Dat is waar het om gaat. Of zoals Paulus dan schrijft een hoofdstuk eerder in 2 Korinthe, hoofdstuk 4. Of het nou een mooi vat is of niet, waar het over gaat, is niet of het een mooi vat is of niet. Of de vorm. Het gaat niet om of het vat mooi is, het gaat echt om wat er in het vat is. En de apostel zegt, nou, hoe het vat er ook uitziet, wij allen hebben deze schat, dit eeuwige leven, alles wat daarbij hoort aan heerlijkheid, wij hebben deze schat in aarden vaten. Want dat zijn onze lichamen. Het is letterlijk waar, het is ook tegelijkertijd beeldspraak. En dat vind ik eigenlijk altijd een hele leuke, maar vooruit. Het is maar aardevat, het is maar keramiek, het kost eigenlijk niks, die handel. Je raapt het op uit de grond, aardevat. Een beetje kleien kan iedereen, denk ik altijd. Maar waar het om gaat is wat er met het vat gebeurt, waar het toe dient en naar Bijbelse maatstaven waar het mee gevuld is. En om die dingen gaat het. En zo is het ook in verband met de Heer Jezus. Sommigen kennen hem als de uitwendige man, de historische figuur. Degene die op aarde kwam uit de hemel, inderdaad, die op aarde kwam en van Gods wegen van boven gezonden was om hier op aarde één missie te volbrengen. En men heeft respect voor hem of niet, maar men kent er niet over de uiterlijke dingen ervan. Men kan er oeverloos over preken. Maar wat werkelijk omgaat, is wat in zijn hart was. Ik zeg ook altijd, als je echt wil weten wat er in het hart van de Heer Jezus was, dan moet je met grote aandacht die geschiedenissen lezen in Matthäus, Marcus tot en met Johannes. Maar een veel kortere route is natuurlijk die loopt via de psalmen. Als je tenminste aannemen wil dat de psalmen allen messiaans zijn. Allemaal, alle 150, niet maar een enkeling. En spreken over degene die wij kennen inmiddels als de Heer Jezus Christus. Ik zeg het wat ongelukkig, maar ik bedoel het echt precies zo. Maar als je die psalmen leest, dan leer je de Heer Jezus kennen, ja. Wie er werkelijk was en wat er werkelijk aan de hand was. Niet zozeer wat hij deed, maar wat hem bezig hield. Niet zozeer met de handen, maar in zijn denken, in zijn hart, naar de inwendige mens. Daar gaat het werkelijk over. En daar vinden we dus een zeer, zeer uitgebreid verslag van in de vorm van deze 150 psalmen. Maar hem zouden we leren kennen. Een goede route om hem te leren kennen loopt dus inderdaad via de psalmen. Dan leren we wat in zijn hart is. Maar leren we ook wat de kracht is waaruit hij leefde. En leren we ook wat het resultaat is van die krachten van dat leven. En hoewel ook zijn uitwendige mens verdorven werd, ook naar 2 Korinthe 4, daar nou terecht komt weet ik ook niet, maar vooruit. Maar hoewel ook zijn uitwendige mens verdorven werd, werd de inwendige vernield. Met deze uitnemende grootheid zijner kracht, zoals het in Efeze dan heet. En hem zouden wij kennen. En die kracht zouden wij in onze levens kennen en ervaren. Omdat ik hem kenne, zijn opstandingskracht zou kennen. Ik ben altijd blij dat ik eerst een bladzijde moet omslaan voor ik mag verder lezen. Ja, want er zit natuurlijk wel wat aan vast. Je kunt zijn opstandingskracht leren kennen. Maar iedereen begrijpt toch dat opstandingskracht pas komt na het lijden en de doodheid zoiets van de oude mens. Niet noodzakelijk helemaal letterlijk, daar gaat het ook niet om. Maar de idee is simpelweg dit. Als men deel wil hebben aan die uitnemende grootheid zijner kracht, die werkt aan ons die geloven, citaat is uit Efeze hoofdstuk 1, als je daar deel aan wil hebben, dan heb je vanzelfsprekend ook deel aan de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Ik denk dat dit slecht begrepen wordt over het algemeen, maar de simpele gedachte is deze, dat als je deel wil hebben aan de kracht en het leven van de nieuwe mens in de praktijk, dan zul je dus tegelijkertijd deel hebben aan de dood van de oude mens. Zo heet dat. Dat is nogal abstract, mystiek of hoe het maar heten mag. Maar het is gewoon het verhaal van dat wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat wij zouden afleggen de oude mens en zouden aandoen de nieuwe mens. Hoe doe je dat? Nou, precies zoals ik net zei. Geen acht geven op die oude mens. Geen waarde hechten aan die oude mens. Maar in tegendeel leren er dwars doorheen te zien, omdat we ons zouden bezighouden met het werk Gods. In ons, in elkaar, in de gemeente als zodanig, enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. Al het andere is van zeer voorbijgaande aard. En zou men niet rekenen. God rekent het niet. En al die tekortkomingen, onhebbelijkheden van de mensen, van onze broeders en zusters. Ik geef meteen toe, ik zal het als eerste roepen, het is heel vervelend. Zeg waar, ben ik echt waar. Het is heel vervelend allemaal. Maar ja, het helpt wel ons te leren die oude mens niet te zien. Om elkaar niet te kennen naar het vlees. Wij weten wel wie wij zijn naar het vlees. Als je dat niet wil, moet je ook niet een week bij elkaar komen zitten hier natuurlijk. Hè? Daarom hebben wij het ook tot één week weten te beperken. Daarna krijgen we allemaal ruzie. Vertel mij wat. Huh? Ik kan het bewijzen. Ja, zeg maar. Maar dat zal ik niet doen in het publiek. Maar zo ongeveer gaat dat. Maar wij zouden leren om dwars door die buitenkant heen te kijken. Op de korte termijn gaat ons dat redelijk goed af. En daarom wouden we het daar ook maar bij laten. Bij af en toe zo'n week. Dat gaat denk ik toch het beste. Wij weten wel wie wij zijn. Maar we zouden elkaar niet kennen naar het vlees. En kennen en weten is niet hetzelfde. Kennen wil zeggen gemeenschap hebben. Gemeenschap oefenen, met elkaar verbonden zijn, ook in onze praktische bezigheden enzovoort. En dat wij een gemeenschap van gelovigen zijn hier, is niet omdat wij weten wie wij zijn van de buitenkant, want een heleboel van u ken ik nauwelijks. Zelfs het oproepen van de namen uit mijn geheugen is vaak nog een tijdrovende zaak. Ja, dat is nou eenmaal zo. Sommigen vragen, wat doet die of die eigenlijk voor de kosten? Dan denk ik, nou, die ken ik nou zoveel jaren, ik heb geen flauw idee. Waarom niet? Omdat we het daar nooit over hebben. Het is niet belangrijk, het is niet de basis van onze gemeenschap. Onze gemeenschap ligt in de Heer Jezus Christus, in het kennen van hem. En om die dingen gaat het dus. Opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. Aan de andere kant, en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Men kan alleen de nieuwe mens aandoen als de oude mens wordt afgelegd. Het kan het ook andersom zetten, het staat niet in een noodzakelijke volgorde. Men kan alleen de oude mens afleggen als men de nieuwe mens aandoet. Het gaat vanzelf, gaat in één gebaar door. Maar zo werkt het. Mijn vader zei altijd, de oude mens is gestorven, want hij placht dat op de jeugdkampen enzovoorts, daar waren we ook een week bij elkaar, placht hij dat altijd nogal sterk uit te leggen, tot de verbeelding sprekend. Soms denk ik, ik heb daar eigenlijk het meeste van hem geleerd in de tijd. Maar hij zei, wat betekent dat het oude mens dood is? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat betekent dat als je er een schop tegen geeft, dan schopt hij niet terug. Nou ja, dat onthoud je tenminste. Als die oude mens dood is, reageert hij niet als hij geprikkeld wordt. Waarna de vraag is, hoe dood is onze oude mens? Dan heb je toch nog een probleem. Maar het is bloedserieus natuurlijk, zo is het wel. Wij liggen ongeveer op de intensive care. Ja. Dank u, broeder Brands. Maar het is wel waar. Het afleggen van de oude mens doet men omdat hij dood is. En er mag niet verwacht worden dat hij reageert als je hem schopt of prikkelt. En men zou hem dus vooral ook niet bestrijden. Want dan maak je net zo belachelijk als Don Quixote. Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken. Maar in ieder geval die gekke Spanjool, hè. Dat was toch die man uit de 80-jarige oorlog? Of was dat, ja, nog wat? Die heeft vocht tegen windmolens, dus dat moet die vent geweest zijn die in Nederland kwam van Philips II. Maar goed, Don Quixote. Maar hij maakte zich belachelijk door te vechten tegen windmolens. Want die vecht helemaal, die vecht ook niet terug. Het heeft geen enkele zin. Het is alleen maar een idee fix. Laatstelijk gezien in Gallië, maar dat is weer een ander verhaal. Het heeft geen zin om de oude mens te bestrijden. De oude mens is dood. Naar Gods maatstaven. Naar de onze dus ook. En niet de oude mens van een ander. En ook de oude mens van onszelf. Het heeft geen zin om wat mee aan te vangen. Je kunt hem ook proberen op te poetsen enzovoort. Maar het heeft geen zin. Het blijft wat het is. Een lek. Maar serieus. Schade en drek heet zoiets. Je kan het leuk verpakken, maar het heeft natuurlijk geen enkele zin. Ik kan ook slecht tegen begrafenissen, onder andere om die reden. Het wordt allemaal leuk ingepakt en aangepakt en kost goud geld. En dat is een mooie uitwendige vertoning. Nou goed, dat is traditie, dat hoort dan zo. En ik vind het ook goed, het maakt mij ook niet uit. Want er blijft de oude mens een blijverpakking, dus het maakt me uiteindelijk toch niet uit. Maar toch heb ik altijd iets van de show erbij. Dat oppoetsen van het oude. Het is en blijft de dood en het verderf. En het blijft een soort afvalverwerking, zal ik maar zeggen. Dat is echt waar. Maar hem kennen en de kracht van zijn opstanding leren kennen houdt inderdaad dat we deel zouden hebben aan zijn lijden en daarmee gewoon aan zijn dood. Ook nu nog. Het betekent dat als wij met vrijmoedigheid tot hem toegaan, dat waren de woorden uit Efeze, dan gaan wij dus tot hem uit buiten de legerplaats en dragen zijn zwaardheid. Daar telt het oude niet, daar tellen totaal andere begrippen. En daar gaat het om. Zo leren we deel te hebben aan zijn lijden en dood. En soms denk ik, ik weet zeker dat heel ons leven, dat we hier als gelovigen doorbrengen in het vlees, alleen maar dit doel heeft, namelijk dat wij leren te beseffen dat alles om ons heen in deze wereld van volstrekt voorbijgaande aard is, dat we er niet onze hoop op zouden vestigen, we zouden er ons ook niet aan vasthouden. Het beweegt allemaal mee, zal ik maar zeggen. Je hebt er allemaal niks aan. Er is maar één ding waar we ons aan vast zouden houden. Maar ik moet natuurlijk zeggen, er is maar één waar wij ons aan vast zouden houden. Dat was die rots die niet wankelt. Dat is de kracht zijner opstanding. En zo verder, hè. En daarvan zegt de apostel dan ook in vers 11 van Filippenzen 3... of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Waar de man het over heeft. En ik ga helemaal niet in op wat er nou precies in het Grieks zou staan of zo. Dat heeft ook geen enkele zin om dat te doen. De uitspraak is zo in het Nederlands ook duidelijk genoeg. Wat er staat is dat de apostel hoopt dat hij op een of andere wijze nu al in dit leven deel zou krijgen aan dat opstandingsleven van Christus. Dat het leven van Christus in hem geleefd zou worden. Dat de kracht van Christus in hem zou gemanifesteerd worden enzovoort. Hij zegt het hier heel bescheiden. Want in Galaten lazen we al dat hij zei, Christus leeft in mij. Dan is hij wat voortvarender. Maar hier doet hij het wat rustiger aan. Hij zegt, hier strek ik mij naar uit. En in alle bescheidenheid zegt hij dan, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Helemaal kan dat namelijk niet. Zolang wij in dit lichaam zijn, zitten we altijd nog vast aan dat dode. En we dragen het met ons mee. En dus zegt hij ook netjes, of ik enigszins. Dat wil zeggen, in zekere mate, in zekere zin, tot een bepaald aspect, tot op zekere hoogte, mogen komen tot wederopstanding der doden. Dat wil zeggen, dat opstandingsleven van Christus, dat in ons zal geleefd worden. Waarvan hij dan zegt, niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben. En daarbij heeft hij dus over de praktijk van zijn leven. Maar zegt hij, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. En ik moet, sorry dat ik steeds een vrouw citeer, dat ben ik niet gewend, maar ik moet weer aan Gloria Gaither denken, die zei, tot de mensen die daar bijeen waren, die zei, wat ons aan elkaar bindt, is niet consensus, niet overeenstemming, wij denken niet over alles hetzelfde. Ze zegt, maar wat ons met elkaar verbindt, is commitment. Dat wil zeggen, toewijding, overgaan we aan, de gedrevenheid om de Heer te dienen. Dat is wat ons aan elkaar bindt. En voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Wat ons aan elkaar zou binden, is niet dat we allemaal al volmaakt zijn in het praktische leven. Toch? Ook niet dat we allemaal hem kennen en de kracht zijn en opstanding in de praktijk van ons leven. Nee, ook niet dat we allemaal evenveel lijden. Integendeel. Maar wat ons aan elkaar bindt, is dat wij jagen naar deze openbaring, deze werking van het opstandingsleven van Christus in ons. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En Paulus geeft hier niet een persoonlijk getuigenis. Paulus stelt zichzelf ter voorbeeld. Als type, want het is hij, als type van de gemeente. Nou ja, vertaald met als voorbeeld van de gemeente, maar goed. Maar hij is het, een type daarvan. En hij zegt, zo moet dat. Niet ik heb het al, het is ook niks om ons in te beroemen, integendeel, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En daartoe, zegt hij, ben ik ook van Jezus Christus gegrepen. Dat is wat de Heer aan mij gedaan heeft. Hij heeft mij gegrepen, getrokken, als het ware uit deze wereld en op een spoor gezet dat moet leiden tot kennis van hem. Tot openbaring van het leven van Christus in hem. En nog een keer zegt hij precies hetzelfde, broeders. Let op dat broeders. Natuurlijk waren het medegelovigen aan wie hij schreef. Maar de term broeders drukt uit de specifieke verbondenheid met elkaar. En zegt inderdaad, wij zouden dat allemaal hetzelfde doen. Wij zijn immers broeders. En dus zegt hij, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding, dubbele punt. Dat doe ik, dat vind ik. Het is net alsof het weer over werken gaat. Dat is niet zo. Maar één ding. Nou, welk ding? Nee, ik zit in het psalm weer. 27, hè? Langzamerhand weet ik het. Psalm 27. Maar één ding wat ik wil vragen. Dat ik bij u zou wonen in uw tempel en daar onderwezen zou worden. Psalm 27. Woorden van de Heer Jezus feitelijk, realiseert u zich dat vooral. En we vinden dus de Heer op 12-jarige leeftijd in diezelfde tempel, uitwendig, om daar onderwezen te worden. In werkelijkheid was hij al jaren in de tempel, bij wijze van spreken dan, om onderwezen te worden, al was het dan niet in Jeruzalem. Zodat men vroeg, van waar heeft deze zijn wijsheid? Nou, niet maar uit het Jodendom, hoor. We hebben het er nog ooit eens over. Maar één ding, hier staat net zoiets, vergetende hetgeen achter is. Weet u nog goed met de Heer Jezus was? De 12-jarige Jezus in de tempel? Ik denk dat hij alles vergeten was. Hij wist in ieder geval niet meer hoe laat het was. En ook niet meer welke dag het was trouwens. En hij zei, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Dat is maar één ding. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is. Dat is altijd heel verstandig trouwens. Vergeten hetgeen achter is. Anders moet je zoveel meesjouwen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je meesjouwt. Daarom gaan ouderen ook steeds krommer lopen. Dat weet je. Ze sjouwen steeds meer verleden met zich mee. Nee, bedoelt niet letterlijk. Maar het is ook symboliek natuurlijk. En ze kijken niet meer vooruit, maar alleen nog naar de grond. Kijken naar waar ze naartoe gaan. Is symboliek. Niet vooruit, daar is niks meer. Ze gaan nog terug naar de aarde. waaruit zij genomen zijn. Zo is het dikwijls. Jawel. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en strekkende mee tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Het wit heet dat in dit geval. Wat ook beeldspraak is trouwens, een hele mooie. Het doel is wit. Het doel is volmaakt. Per definitie, juist, ja. Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Want wij hebben deel aan een roeping die in Christus Jezus is. U weet wel, Christus is geroepen tot heerlijkheid, tot zoonschap. En wij in hem uiteraard ook. En wij zouden van Gods wegen die heerlijkheid ontvangen. Wij zouden van Gods wegen de prijs, de beloning, betaling, weet je veel. Maar in ieder geval loon ontvangen. En daar jagen wij naar. En daarom dienen wij de Heer hier. Niet omdat het de wereld er beter van wordt. Zeker niet omdat wij er beter van worden. Maar we dienen de Heer omdat in de toekomst daar het loon voor ons wacht. Zodat al onze arbeid niet ijdel is in de Heer, was de bedoeling. En naar deze regel, dat is vers 16, naar dezezelfde regel zouden wij wandelen. In de wetenschap dat wij een burgerschap hebben, dat is vers 20, een wandel, een burgerschap hebben in de hemelen. En op die grond verwachten wij de komst van de zaligmaker. Gaat niet om onze eigen werken, laat staan om onbenullige rituelen. Sorry voor de uitdrukking, maar ik blijf dat zeggen. Ik weet niet, vroeger kreeg ik het altijd benauwd als ik zo'n Rooms-Katholieke kerk binnenging met al die beelden en toestanden die ik allemaal niet begreep. En mensen die allemaal bewegingen maakten waarvan ik ook geen flauw idee had waar het voor was. Nu nog eigenlijk niet. Beklemde me altijd een beetje. Ik had ook altijd het idee dat ik eigenlijk in een afgodstempel liep. Dat idee heb ik nog, maar het beklemt me op geen manier meer. Dat is ook een kwestie van gewenning. Moet je een keer doorheen en die geur van het wierook, dat alleen al dat. Hè? Zal allemaal wel de bedoeling zijn dat het een beklemming op de mens legt. Maar goed, ik had soms in die kerken wat te zoeken, iets specifieks. Dus ja, ik denk, ga er toch in. Neem het risico maar. Op de duur wen je eraan. En nu als ik het doorloop, denk ik, ach mensen, ja. Het is toch een onbenullig gedoe. Niet dan? Bloed van stieren en bokken kan zonde niet wegnemen, hoezeer je ook je handen wast. Je handen worden er niet schoon van. En je kunt je wel laten besprengen met water, met een meiwaterkwast of hoe dat maar heet, mag gevoerd met zo'n bakje bij de deur. Dat staat ook allemaal nog. Ja, het schiet niet echt op natuurlijk. Het is toch een belachelijke vertoning. Soms denk ik, wanneer worden die mensen wakker? Wie heeft hen betoverd? Uitzinnige Galliërs, want het was meestal in Gallië dat het die dingen zag, maar goed. Dat begrijp je toch? Wij zouden daar immuun voor zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat in het hart van de mens is. Wij hebben een burgerschap in de hemel, waarin deze uiterlijke dingen, Godzijdank, zijn weggevallen, waarin God ons ziet in Christus. Dat het voor sommigen niet te min schrik aanjagend is, dit, deze gedachte, dat God de buitenkant niet ziet, maar alleen de binnenkant. Ja, dat komt omdat men zijn hart niet laat vullen met het woord Gods en met de kennis van Christus. Dat is waar men hoopt, dat de uitwendige dingen, uitwendige levensstijl enzovoort, dat die bij God zullen indruk maken. Het nakomen van religieuze verplichtingen enzovoort. Maar zoals ik al zei, het dient eigenlijk alleen maar om de leegheid van het hart te verbergen. En zodra men dwars door die uitwendige dingen heen bij iemand binnenkomt, in het hart wel te verstaan, dan moet je al met iemand alleen zijn, want anders speelt de entourage en de omstanders een veel te belangrijke rol. Dan zal blijken dat er niks in zit. En zodra je er doorheen prikt, stort het hele verhaal en vaak zo'n mens stort gewoon in elkaar. Het is ook inderdaad niks. Men weet het wel, alleen men maakt het elkaar wijs. Als je nou mijn zus en zo, en met z'n allen doen we dit en dat, en men voelt er zich sterk in. Maar in werkelijkheid, het valt allemaal weg. En in ieder geval bij het sterven. En daarom is dikwijls het sterven van iemand zo'n tragische aangelegenheid. Dan zie je wat de mens altijd al was. Niet wat er van hem overblijft, wat hij altijd al was. Niks. Stof. Het enige wat telt, is dat wij onze harten laten vullen met dat woord Gods, opdat in onze harten zou zijn het geloof van Christus. Hetzelfde geloof namelijk. Het geloof in wat God beloofd heeft.